Gemeente, het gaat goed met mij, dus het zit wel goed met mij. We leven goed en daarom beloont God ons met rijkdom. En rijkdom, dat is het bewijs dat we goed leven, dat we goed zijn in Gods ogen. Hoe rijker ik ben, hoe meer dat laat zien hoe goed en hoe rechtvaardig ik ben. Die gedachtegang was er bij de fariseeën, aan wie de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt. En misschien denken wij, weliswaar wat subtieler, wat geraffineerder, maar eigenlijk precies hetzelfde. Dat kan, hè, dat we denken, de Heere, hij heeft zich niet onbetuigd gelaten in mijn leven. Toen ik ziek was, heeft hij op een heel wonderlijke wijze heeft hij uitkomst gegeven. Het mag goed gaan. Ja, dan zit het wel goed met mij. Hier in de gelijkenis laat de Heer Jezus heel duidelijk zien dat die vlieger, dat die manier van redeneren, dat die niet opgaat. Dat hij dwars tegen het woord ingaat. En dat aardse voorspoed, dat aardse zegeningen op geen enkele wijze een maatstaf of een thermometer zijn voor ons geestelijke leven. Op geen enkele wijze. Wat is dat dan wel? Het is heel eenvoudig. Dat is het woord. We hebben het woord te leggen naast ons leven. We hebben ons leven te toetsen aan het woord, aan het spreken van de Heere. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Het woord. Dat is de maatstaf. Daardoor hebben we ons te laten gezeggen. En juist daar is het waar het bij de fariseeën krom gaat. Want ze laten zich niet gezeggen door het woord. Dan denken we misschien, ja, maar hoe denk je dan dat het toch goed met je zit? Hoe denk je dan dat er geestelijk leven in je kan zijn als je dwars tegen het woord ingaat, willens en wetens? Nou, heel eenvoudig. Het gaat goed met mij, dus het zit goed met mij. Kijk maar hoe goed het met mij gaat. Zo dachten de fariseeën. En zo spraken ze ook naar het volk van de Joden uit. Kijk maar, dat laat zien hoe rechtvaardig we zijn. Nou, de Heer Jezus die zegt, de mensen, die kan je met zo'n redenering nog wel om de tuin leiden. Dat zal nog wel aardig gaan. Maar mij niet, vers 15. Gij zijt het die uzelf rechtvaardigt, hè, dus met die redenering, voor de mensen. Maar God kent uw harten. God kent uw harten. En dan komt het erop aan, voor ons allemaal, of we ons in ons leven laten gezeggen, laten leiden door het spreken van de Heer. Of dat we volgens eigen inzicht en eigen redenaties leven. Nou, dat blijkt in de gelijkenis die de Heer Jezus gaat vertellen, de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Dat is de indruk die we krijgen aan het begin van de gelijkenis, maar hoe verder we lezen in de gelijkenis en luisteren naar het woord van de Heere in de gelijkenis, hoe meer we ontdekken, nee, eigenlijk is het anders. Het is de gelijkenis van de rijke Lazarus en de arme man. Want wat is nou meer? Dat we de halve wereld hebben, of dat we God, die hemel en aarde, het complete heelal gemaakt heeft, dat we die als ons deel hebben, ja, dat we hem mogen kennen door zijn zoon als onze hemelse vader. We zullen erop letten, de gelijkenis, thema voor de preek is een gelijkenis over de ernst van de tijd en de ernst van de eeuwigheid. Als eerste de rijke man en de arme Lazarus en als tweede de rijke Lazarus en de arme man. Dus als eerste de rijke man en de arme Lazarus. De Heer Jezus, hij begint te vertellen zijn gelijkenis en hij gaat eerst de eerste persoon schilderen. Hij zegt, er was een zeker rijk mens. En dan gaat hij laten zien hoe die rijke man is. Wat is nou het kenmerkende van deze rijke man? En als de Heer Jezus naar deze rijke man kijkt, dan kan hij eigenlijk maar twee dingen noemen. Dat is als eerste, hij draagt peperdure kleding. Dat is wat we zien. Purper en zeer fijn lijnbaad. En het tweede wat opvalt bij die rijke man, hij heeft elke dag een feestje. Hij leeft van het ene feest naar het andere feest, dag na dag na dag, in grote wilde, overdaad, luxe. Maar dat is de rijke man. Eigenlijk maar twee kenmerken. En eerlijk gezegd, en voor ons natuurlijke hart, zoals we in elkaar zitten, zo'n leven van luxe, zo'n leven dat van allemaal feestjes aan elkaar hangt, en elke dag overdaad en vrolijkheid, en dat we ons geen zorgen hoeven te maken, dat klinkt ons eigenlijk best wel goed in de oren. Of niet? Dat klinkt best wel aantrekkelijk. En als deze rijke man niet in de tijd dat de Heer Jezus rondwandelde op aarde had geleefd, maar dat deze rijke man geleefd had in 2024. En deze rijke man ook een social media account zou hebben zoals velen. Dan zou het best wel eens kunnen zijn, jongeren, dat we deze rijke man als een van de eerste zouden volgen. Want dan zien we iemand die naar aardse maatstaven succesvol is. Die het voor elkaar heeft. En dan denken we, ja, dat wil ik eigenlijk ook. Wat is zijn geheim? Dus ik ga hem maar volgen en misschien ontdek ik dan het geheim hoe die zo rijk is geworden. Dat wil ik ook. Als we eens in ons hart kijken. En als we dan eerlijk zouden moeten zeggen, en ook naar ontvangen genade, hè, dan kunnen de dingen van de wereld nog zo glimmen, zo aantrekkelijk zijn. Dat we het eerlijk moeten zeggen, ja, zulk soort mensen met peperdure kleding, volop levend in luxe, overdaad. Zulk soort mensen zijn eigenlijk mijn voorbeeld. Dat is eigenlijk waar ik in mijn leven op uit ben. Als ik op mijn social media account kijk, en dat u dat zo moet zeggen, ik heb het zelf niet, maar als je dat zou doen, dat je eigenlijk dat soort mensen volgt, die naar aardse maatstaven geslaagd zijn. Een beetje zoals die rijke man, maar dan 2000 jaar later. Nou, stel nou, en je wil ook zo zijn. Stel nou dat gebeurt in je leven. En je wordt zoals die persoon die je volgt. En dan gaat de Heer Jezus je beschrijven. Gaat hij over jou een gelijkenis houden. En dan gaat hij zeggen, ik heb eigenlijk maar twee dingen die hem of haar kenmerken. Eerste, peperdure kleding. Als tweede, elke dag een feestje. En meer valt er over ons niet te zeggen. Als dat zo zou zijn, ja, zou dat niet ontzettend arm zijn? Jongeren, is dat echt iets waar we naar zouden willen jagen? Daar ons leven voor zouden willen besteden? Er is een veel heerlijker, een veel groter goed. Dat zien we straks als we letten op Lazarus. Want daar gaat Heer Jezus ook kenmerken van geven. Laten zien wie hij is. Lazarus. En Als we dan kijken naar Lazarus, wat zien we dan? Nou, als we naar Lazarus kijken, dan zien we geen peperdure kleding. Dat zien we niet. Wat zien we wel? We zien etterende zweren. Over zijn hele lichaam. Vieze, stinkende zweren. En hij is neergelegd bij de poort van de rijke man, zodat hij op die wijze nog wat kruimels zou kunnen krijgen. Maar als we letten op de tekst, dan lijkt het er eigenlijk op dat hij zelfs die kruimels niet krijgt. En we lezen ook dat er de honden zijn om hem heen. En misschien denkt nu een van de jongens of meisjes, oh gelukkig. En Lazarus, die arme man met zijn nare ziekte, in zijn eenzaamheid, heeft gelukkig nog gezellige huisdieren om zich heen. Wat hondjes. Maar dat is niet waar het hier over gaat. Dat soort honden waren er toen niet. Die honden die we rondom Lazarus zien, dat zijn wilde honden. Die honden rondom Lazarus, dat zijn echte straathonden, dat zijn echte aaseters. En die eten de meest weerzinwekkende dingen die ze tegenkomen op straat. Zelfs zo dat we in het Oude Testament lezen dat de honden het lichaam van Izebel vinden en aan dat lichaam gaan knagen en dat opeten. En dat we lezen in het Oude Testament dat de honden, dat zijn zulk soort honden, het bloed van Naboth en van Agab, dat ze dat op gaan likken. Zulke wilde, onreine, vieze straathonden likken aan de wonden van Lazarus. Twee mensen heeft de Heer Jezus uitgetekend, naast elkaar gezet. En als het bij ons is zoals bij de fariseeën, dan denken we nu, die redenering, het gaat goed, dus het zal wel goed zitten. Dan denken we, ja, die rijke man, dat zal de man zijn die goed is in Gods ogen. En die conclusie zullen we dan nu trekken. Maar de Heer Jezus, hij legt met deze gelijkenis de vinger op de zere plek. Hij laat zien al dat uiterlijke, dat wat je kan zien, dat is geen maatstaf voor het geestelijke leven. Bij veel fariseeën leefde de gedachte dat de godsdienst vooral een uiterlijke zaak was. Dat het daarin zat en dat het daar alleen in zat. En dan moeten we niet blijven kijken naar de fariseeën en ook niet gaan wijzen naar de fariseeën. Dan moeten we ook bij onszelf naar binnen kijken. Want bij ons kan die gedachte er ook zo zijn. Dat we denken dat het dienen van God, dat het gaat over een bepaalde vorm van burgerlijkheid en van keurigheid en van netheid. En dat dat het is. En ik zeg niet dat het onbelangrijk is. Maar als de conclusie is, dat is het. De Heer laat zien dat het anders is. Dat het hart niet vergeten moet worden. Hij laat zien dat het juist om het hart gaat, dat het allereerst om het hart gaat. En waar het hart recht ligt voor de Heer, dan heeft dat gevolgen voor het leven, natuurlijk. Als we dan naar Lazarus kijken. En dan kunnen we heel kort over zijn, die buitenkant van Lazarus, die was niet fraai. Etterende zweren betekent onrein. Religieus op zich was Lazarus onrein. Die vieze, smerige honden, die aan hem aan het likken zijn, dat betekent ook dubbel onrein. Want die honden waren ook onrein. Die rijke man, naar religieuze maatstaven, was die rijke man rein. De rijke man was rein, Lazarus was onrein, naar de maatstaven van de godsdienst. En dat is wat we kunnen zien. Wat had Heer Jezus gezegd? Vers 15, God kent uw harten. God kent uw harten, want dat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. God kijkt dwars door onze buitenkant heen. Ook door het zwarte pak. Hij kijkt recht in ons hart. Hij ziet wat er in ons hart leeft. En in deze gelijkenis laat de Heer ook zien wat in het hart van die rijke man is aan geestelijk leven. Nou, wat is er in het hart van de rijke man aan geestelijk leven? Helemaal precies niets. Er valt niks over te zeggen, want het is er niet. Bij Lazarus ligt het anders. Van Lazarus laat de Heere Jezus zien hoe het ligt. We zien dat misschien op het eerste gezicht zo niet. Toch maakt de Heere Jezus het duidelijk. Ik noemde het bij de psalm die we zongen, bij psalm 40, dat de naam Lazarus betekent God is mijn hulp. En dan moeten we weten dat in geen enkele andere gelijkenis de Heere Jezus een naam geeft aan personen in de gelijkenis. Maar hier, bij deze gelijkenis, daar lezen we een rijk man, een zekere bedelaar met name Lazarus. En dat zien we staan in vers 20. Met name Lazarus. Heel specifiek wordt die naam genoemd. De Heere wil dus iets vertellen met die naam. Hij wil ons iets laten zien met die naam. Wat wil de Heere daarmee laten zien? En die naam betekent dus God is mijn hulp. Als we daarover nadenken, dan denken we, ja, wat is dat een opmerkelijke naam voor die arme man? God is mijn hulp. Had de Heere die naam niet beter aan die rijke man kunnen geven? En bij die rijke man zie je de zegen van God naar ons oordeel. Bij die rijke man kunnen we die naam wel plaatsen. Maar bij die arme man met die vieze, etterende zweren en die straathonden, dan is dat toch geen gepaste naam. Dan is dat toch een zeer ongepaste naam. Dan is dat toch een naam die ook nog heel veel lastering kan geven. Dat de mensen zeggen, nou, God, jouw hulp, wat voor God heb je dan? Waar is die God dan? Daar lig je tussen die onreine honden met je etterende zweren. Waar is nu je God? Lazarus, voor ons lijkt het misschien een ongepaste naam. Maar heel bewust heeft de Heere deze man in de gelijkenis, deze arme man, de naam Lazarus gegeven. Waarom? Omdat de Heere dus verder gaat dan het uiterlijke. De Heere die stopt niet bij onze buitenkant. Wij gaan zo vaak met elkaar om. Dan denken we iemand in te kunnen schatten. Nou, die zal wel een beetje zo en zo die ligging hebben. En dan stoppen we bij de buitenkant. Misschien niet eens een woord met de ander gesproken. En we hebben het oordeel al klaar. De Heere, hij stopt niet bij de buitenkant. En dan voelen we aan dat die naam, God is mijn hulp, dat de Heere die niet gekozen heeft vanwege de aardse zegeningen van Lazarus. Het laat ons zien dat de Heere een helper is voor Lazarus in een nood die groter is dan zijn zweren. Dat God zijn hulp is in een nood die groter is dan zijn rammelende maag. Ja, dat God zijn hulp is in een nood die groter is dan die onreine honden. Wat voor nood zou dat dan zijn? Ja, dan gaat het dus verder dan het lichamelijke. Dan gaat het over de ziel. Dan gaat het dus over de zondenood. Die nood. En daarin mag het zijn, bij Lazarus, God is mijn hulp. Die nood, de nood van de ziel, dat is ja, hoe ik, ook al ben ik geen zware crimineel, ook al ben ik zo'n arme bedelaar bij de poort die verder niks kwaads zou kunnen uithalen naar menselijke inschatting, hoe kan ik met dit hart voor God verschijnen. Met al mijn boze gedachten. Voor God verschijnen. Hoe kan ik God ontmoeten? Die nood. In die nood mocht hij het weten. God is mijn hulp. Hij mocht weten door genade van de vergeving van zonden. Het ligt goed. Tussen God en tussen Lazarus. Hij kent genade. Hij moet het van genade hebben. En dat toont ons zijn naam. En zo kijken we door die naam die God heel bewust heeft gekozen in de ziel van Lazarus. Geen rijkdommen dus naar het aardse, geen wereldse schatten, maar geestelijke rijkdom. En wat is er dan een grotere rijkdom? En dan een kind en erfgenaam van God te mogen zijn. Wat is er groter dan dat we het mogen weten? Jongeren, dus dat heel persoonlijk mag weten. Dat je je leven in de handen van de Here hebt leren toevertrouwen. Al je zonden, al je zorgen in zijn handen hebt leren geven. Aan zijn voeten terechtgekomen. En dat je het nu mag weten. Dat je van hem bent. Dat je zijn eigendom bent. Dat hij je draagt. Dat hij je door dit leven heen, met welke moeilijkheden dat ook omgeven kan zijn, dat hij je zal leiden. En op een dag zal opnemen in heerlijkheid. Wat is er een grotere rijkdom dan van hem te zijn? Wat is er een grotere rijkdom dan de Heilige Geest in ons hart te mogen hebben? In ons binnenste mogen hebben? Dichterbij kan niet. God zo dichtbij, in het hart, dat hij daar woning maakt. Dat zijn de grootste rijkdommen. Dat is het waard om naar te zoeken. Veel meer dan al die aardse schatten die de wereld ons probeert aan te smeren. En dan is de Heere zo. Dat hij, die of zij, die dingen van God verwacht, dat hij zal geven, dat we niet beschaamd zullen uitkomen. Kennen we die rijkdommen, die allergrootste rijkdommen. Zodat het is, zoals bij Lazarus is, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij. Schepper van hemel en aarde, denkt aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, gij zijt mijn kracht, mijn redder, o mijn God. Ja, Lazarus, hij leeft van Gods ontfermen, van Gods genade. En wij leven we van Gods genade. Juist dat is het waar het bij die rijke man aan ontbreekt. In het hart van die rijke man is het niet. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Waarom is dat in het hart van die rijke man niet zo? Hoe is dat zo gekomen? Hoe komt het dat die rijke man nou nooit aan de voeten van de Heer terecht is gekomen? Waar zit dat nou in? Het is heel eenvoudig. Hij denkt dat hij al die rijkdom die hij heeft, dat hij het zelf verdiend heeft. En dat hij het verdiend heeft in ruil voor zijn goede levenswandel. Mijn rijkdom bewijst dat ik goed ben in Gods ogen. Het gaat goed met mij, dus het zit goed met mij. Als we denken dat wat we hebben, dat we het verdiend hebben. En dat genade verdiend wordt. Dan zien we niet wat genade is. En dan gaan we aan de Heere voorbij. Bij de rijke man is geen leven van Gods genade. Geen leven van Gods barmhartigheid. En hoe weten we dat? Nou, heel eenvoudig. Dat komt naar voren in zijn hele leven. Want als we zelf leven van Gods barmhartigheid, dan kan het niet anders of dat heeft uitwerking in ons leven. Dan wordt er ook in ons hart de barmhartigheid naar de mensen om ons heen geboren. En ja, in dit leven, het is alles in beginsel, maar het wordt geboren waar we zelf leven van barmhartigheid. En dan is er ook een luisteren naar de stem van de Heere. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan zegt de Heere in zijn woord, Deuteronomium 15 vers 7, wanneer er onder u een arme zal zijn, één uit uw broederen, in één van uw poorten, zo zult gij uw harten niet verstijven, noch uw hand toesluiten voor uw broeder die arm is. Dat woord van de Heere, de rijke laat zich er niet door gezeggen. Hij schuift het aan de kant. Hij kent geen barmhartigheid. Hij geeft geen barmhartigheid. Hij leeft er niet van. Dat zien we helemaal terug in zijn leven. Daar zien we hoe belangrijk het is. En dat ons hart verbonden is met de Heer. Ga naar het tweede. De rijke Lazarus en de arme man. Een leven zonder God, en dat kan ogenschijnlijk kan dat best wel lang goed gaan. Misschien voor het oog zelfs levenslang, misschien dus wel 100 jaar. Maar uiteindelijk stort een leven zonder God, het stort in elkaar. Want wie leeft er? Wie van ons leeft er die de slaap van de dood op een dag niet zal slapen? En de Heer Jezus zegt ons, en de rijke stierf ook. Ook de rijke. Met die rijkdom kon hij veel regelen. Maar met rijkdom kunnen wij niet regelen dat we ontsnappen aan de dood. Er zijn in onze tijd wel mensen die dat proberen. Ik las ergens van mensen die dan hun lichaam tegen een zeer hoge prijs, 100.000 euro's, laten invriezen in stikstof, heel direct na hun dood. Daardoor hebben ze ook een extra dure verzekering, want elke seconde dat ze nog niet in dat stikstof zijn, die telt als het ware in hun gedachten, laten invriezen in stikstof. En dan denken ze, ja, in het jaar 3000, dan is de techniek zo dat we zo opgewekt worden uit de dood en dan kunnen we weer verder leven. Nou, daar betalen ze dan heel veel geld voor. Met de gedachte dat met die rijkdom het leven gekocht kan worden. Terwijl ze toch al zouden opstaan. Maar daarmee niet met geld het leven gekocht kan worden. En dan weten we, dan is er het bloed van Jezus Christus, door hem het eeuwige leven. Hier zien we, de rijke stierf ook en werd begraven. Nou, ongetwijfeld was dat een prachtige begrafenis. Het staat heel specifiek bij dat hij begraven werd. Van de arme man lezen we niet dat hij begraven werd, van Lazarus lezen we dat niet. En als niemand Lazarus begraven heeft, jongeren, dan kunnen wij wel raden wat er met het lichaam van Lazarus gebeurd is. Wat de straathonden met zijn lichaam gedaan hebben. Maar het gaat natuurlijk niet om die begrafenis allereerst. Er is een moment wat eraan vooraf gaat en dat is het sterven. En hoe was nou dat sterven van Lazarus? Nou, Lazarus, voordat hij stierf, omringd door de onreine straathonden. Maar op het moment dat hij de laatste adem uitblaast, omringd door reine, blinkende engelen. En die dragen hem naar de schoot van Abraham. Dan gebruikt de Heer Jezus het beeld van een maaltijd, want in die tijd, en lezen dat wel vaker ook in de Bijbel, dat er een maaltijd is en dat ze aanliggen in de schoot van een ander. En Lazarus mag aanliggen in de schoot van Abraham. Dat wil zeggen een heel belangrijke plaats aan die hemelse avondmaalstafel. Zo gaat het met Lazarus. Maar was ook die andere, die rijke man. En hoe gaat het met die rijke man? Nou, die rijke man die had erop gerekend dat hij deel zou hebben aan die hemelse maaltijd. Het gaat goed met mij, dus het zit goed met mij, dus het zal altijd wel goed met mij gaan. Waarschijnlijk was het een belangrijke fariseer, sadduceer of fariseer. Belangrijk religieus persoon. Het zal wel goed zitten met mij. En dan? Dan dat sterven. En dan opent hij de ogen. Niet op de plaats waar hij dacht ze te openen. Hij opent ze. Niet in de hemel. Slechts een paar letters verschil. In de hel. Een heel aangrijpende waarschuwing voor ons in. En dat kan dus. Als we de zaligheid baseren op iets in onszelf en denken dat het wel goed met ons zit, gebaseerd op wie we zelf zijn, dan is dit ons waarschuwende voorbeeld. Hij opent zijn ogen in de hel. En wij beseffen niet wat dat is. De afschuwelijkheid en de afgrijzelijkheid van de hel. We kunnen het niet vatten. De Heer Jezus heeft er wel voor gekozen om er met best wel veel regelmaat over te spreken. En om die aangrijpende werkelijkheid, dat er niet alleen een hemel is, maar dat er ook een hel is, om die ons voor ogen te houden. Waarom doet de Heere Jezus dat? Waarom laat de Heere Jezus ons zien dat er ook een hel is? En dat die hel er is voor ieder die nog leeft voor eigen rekening. Waarom doet de Heere Jezus dat? Er is maar één reden. Uit liefde. Uit zijn hart. Dat bruist. Dat vol is van ontfermen. Uit zijn hart dat door goedheid wordt aangedreven. Uit zijn hart dat mild is in het schuldvergeven. Uit dat hart komen deze aangrijpende woorden. Zien we dat? Zien we het hart van de Heere Jezus waarmee hij over deze aangrijpende dingen spreekt? Zien we als het ware de tranen in zijn ogen? Niet willende dat enige verloren gaat. Geen lust hebbend in de dood van de goddelozen, maar daarin dat u zich bekeert. Dat je bekeert. En dat je leeft. Dat je met hem leeft. Eeuwig leeft. Daar heeft hij lust in. Daarom spreekt hij tot ons allemaal. Over de werkelijkheid dat er niet alleen een hemel is, maar ook een hel. En wat is dan het eerste dat de rijke man ziet als hij zijn ogen open doet in de hel? Hij zag Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Hij ziet die man die hij elke dag zag, Lazarus. Zo wordt hij geconfronteerd met zijn zonde. En we horen het hem luid roepen. Vader Abraham, ontferm u over mij. Hij vraagt dus om ontferming, maar nooit had hij ontferming bewezen. En nooit had hij in zijn leven zelf van ontferming geleefd. En nu die roep om ontferming. Maar nu is het te laat. Nu is die genadetijd voorbij. Nooit om ontferming gevraagd. En naar het materiële niet, want hij had alles voor elkaar. Maar ook naar het geestelijke niet, want hij dacht ook naar het geestelijke dat hij alles voor elkaar had. Dat het wel goed met hem zat. Dus nooit om ontferming gevraagd. Wat een waarschuwing voor ons. En nu is het de tijd om met al onze zonden en ellende tot hem, tot de Heer, ons ter genezing te wenden. En dan is de Heere zo dat hij de gebrokenen van harte heelt in hun smarten. Hij doet het. Nu is die tijd. Dan, zo laat de Heer Jezus hier ons zien, is het te laat. We horen die rijke man roepen. Vader Abraham, ontferm u over mij. Wat zegt Abraham? Ik ben je vader niet. Dat zouden we verwachten. Dat is niet wat hij zegt. Abraham zegt, kind. Kind. Die rijke man in de hel is een kind van Abraham. Is een kind van het verbond. Zelfs in de hel een kind van het verbond. Ook kinderen van het verbond. Ook wij kunnen niet zonder geloof. Kunnen niet zonder bekering. Ja, juist wij. Kinderen van het verbond hebben ons te bekeren. Niet één keer, maar elke dag opnieuw. En dan zien we hier, de Heere heeft ons apart gezet. Ja, wij. Apart gezet voor hem. Heel speciaal. Het is de liefde van de Heer. Maar waar die liefde veracht wordt, blijft dat gunstbewijs van de Heer tot in eeuwigheid tegen ons getuigen. Want de hel kan het verbondskind zijn niet uitwissen. Kan niet. En dan was de vraag van die rijke man of Lazarus naar hem toegezonden kon worden met een druppel water. Hij had het nog niet afgeleerd, die rijke man. Hij zit nog helemaal in dat oude. Hij heeft nog niet helemaal door waar die inmiddels is en hoe alle dingen omgekeerd zijn. Want hij denkt dat hij Lazarus naar zichzelf toe kan zenden. Hij denkt nu dat hij Lazarus naar zijn broers toe kan zenden. Ik bid u dan, vader, dat gij hem, Lazarus, zendt tot mijn vaders huis. Krampachtig probeert hij die oude tijd vast te houden. Maar hij is niet alleen zijn rijkdom kwijt, hij is ook zijn macht kwijt. Hij kon het niet meenemen. En Lazarus, die zal niet aan zijn broers verschijnen. Waarom niet? Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. U denkt misschien, ja, dag, als iemand uit de dood zou opstaan, natuurlijk, dan is er geloof, dan is er bekering. Nee. Want Lazarus stond op uit de dood. Is gebeurd. Was wel een andere Lazarus, was niet de Lazarus uit de gelijkenis, maar de Lazarus uit de geschiedenis, die stond op uit de dood, of die werd opgewekt uit de dood door het woord van de Heer Jezus. Wat deden die fariseeën toen? Toen kwamen ze bij elkaar. Toen zeiden ze tegen elkaar, dit bewijs van wie Jezus is, dat moet uit de weg geruimd worden. Dan mag die uit de dood zijn opgewekt. We willen dat hij weer de dood ingaat. Toen besloten ze dat ze ook Lazarus wilden doden. Kunnen we lezen in Johannes. Dus, al staat Lazarus op uit de dood, gaat hij naar de broers. Ze zullen zich niet laten gezeggen. Waarom niet? Waar gaat het mis bij die broers? dat tot slot. Waar gaat het mis bij die broers? Nou, het is niet zo dat die broers het niet weten. Het is niet zo dat ze niet weten van de Heere, dat ze niet weten van de God van het verbond. Dat ze niet weten dat hij zo is dat hij alles wat hen ontbreekt, mild en overvloedig wil schenken waar het gesmeekt wordt. Weten ze? Weten ze? Ze hebben Mozes, ze hebben de profeten, ze hebben het woord van de Heere. Waar gaat het mis? De Heer Jezus zegt het heel duidelijk. Ze laten zich niet gezeggen. Daar gaat het mis. Ze laten zich niet gezeggen. Dat betekent dus het weten is er wel, maar het willen is er niet. Ze laten zich niet gezeggen door het woord. Niet als het gaat om het leven van genade. En met als gevolg ook niet als het gaat om het geven van genade. Ze laten zich niet gezeggen. En ook dat, ja, het is een heel waarschuwende gelijkenis. Maar ook dat is een waarschuwing voor ons. En waar we het weten. En we weten het. Althans, als u vanavond niet voor het eerst in de kerk komt. We weten het. Dat er bij de Heere vergeving is, waar we de zonde belijden. Dat hij de kracht wil geven, zijn Heilige Geest wil schenken aan een ieder die hem daarom bidt. En dat hij zijn geest zo zeker schenkt, als dat een vader zijn zoon geen steen zal geven. Als de zoon tegen de vader zegt, papa, mag ik alsjeblieft een boterham? Zo zeker schenkt de Heere zijn geest aan degene die hem bidden. We weten het. We weten het. We weten wat het de Heer ons zegt in zijn woord. Hoe hij ons door zijn woord wil leiden. Maar laten we ons ook gezeggen door hem. En ja, ik weet het. Dan hebben we met ons eigen wijze boze hart te maken. Maar de Heer laat het ook zo duidelijk zien dat we dat eigen wijze, halstarrige, boze hart, dat we het bij hem neer mogen leggen. En beleid het voor de Heer. Zo is mijn hart. Heer, ik kan mijn hart niet veranderen. Maar u bent de God van Abraham, de verbondsgod. U bent de God die het doen wil. U heeft het laten zien toen ik gedoopt werd. Ik wil het doen. De Heer heeft het zo persoonlijk tegen ons gezegd. Niemand van ons hoeft verloren te gaan waar u het van hem verwacht. Ja, verhard u niet. Maar laat u leiden, laat u gezeggen door het woord van de Heere dat hel en troostrijk is. Amen.